Dit is A Soul in Paraphrase. Eli en Elijne gooien het anker uit in de Engelstalige religieuze poëzie. Vandaag hebben we het over Love 3 van George Herbert. Een gedicht over een ontmoeting tussen de spreker en liefde.
Love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin. But quick-eyed love, observing me grow slack, from my first entrance in drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything. A guest, I answered, worthy to be here. Love said, you shall be he. I, the unkind, ungrateful, ah, my dear, I cannot look on thee. Love took my hand and smiling did reply, who made the eyes but I? Truth, Lord, but I have marred them. Let my shame go where it doth deserve. And know you not, says Love, who bore the blame? My dear, then I will serve. You must sit down, says Love, and taste my meat. So I did sit and eat.
Het is eigenlijk een heel liefdevolle interactie die dan hier wordt beschreven.
Ja, zeker. Ik zal even achtergrondinfo geven. Dit gedicht dus van George Herbert. Herbert was een Engelse priester en dichter, geboren in Wales in de 16e eeuw. En hij is ook eigenlijk een van de meest bekende Engelse dichters die schrijft over christelijke thema's. En het gedicht waar we naar kijken is dus Love 3. Het is een, nou ja, niet voor niets nummer 3. Het is een onderdeel van 3 gedichten over love, over liefde. En deze is helemaal aan het eind van de bundel, de tempel. Ja, deze, die sluit daar dus mee af.
Een soort slotakkoord, zeg maar, van de hele gedichtenverzameling.
Ja, ja. En dat is wel, ja, wel bijzonder ook. Er ligt dus best wel wat gewicht op. Want de eerste, Love 1 en 2, die vind je veel eerder. Dus die hebben echt ook wel een ander soort karakter. En verder, als het gaat over de setting, zeg maar, waar kijken we nou eigenlijk naar? Wat lezen we hier? Je moet je voorstellen dat de setting hier is, we vinden een spreker. Als we een gedicht lezen, hebben we het over de spreker, we hebben het niet over de dichter. Want we willen die niet gelijkstellen met degene die het geschreven heeft. We horen niet zozeer Herbert. Misschien is dit wel zijn ervaring, dat is goed mogelijk, maar we kunnen dat eigenlijk niet zo zeggen. Dus we hebben het over de spreker. Die vinden we hier in de vorm van ja, wat waarschijnlijk een reiziger, een pelgrim, een vermoeid iemand die onderdak zoekt, is. Dus die komt aan bij een taverne of een soort herberg of iets in die richting. En wordt verwelkomd door een personage wat liefde heet hier, love. En zoals we verderop zullen merken is dat ook niet zomaar iemand.
Je wordt ook aangesproken met Lord op een gegeven moment.
Ja, met heer. Precies, ja. En kleine spoiler wat dat betreft. Ik denk dat we uiteindelijk ook wel kunnen praten over liefde deze persoon als Christus of misschien zelfs God zelf. Maar goed, we gaan dat ontdekken. Dus dat is een beetje de setting als het gaat over het beeld wat wordt geschetst. Dus de fysieke werkelijkheid die je hier moet of bij kan bedenken.
Ja, een herberg, een plaats van gastvrijheid eigenlijk.
Zeker,
langs de weg waar iedereen ook welkom is.
Ja. En waar allerlei soorten mensen ook lopen en zijn.
Ja, dus deze spreker staat wat dat betreft voor iedereen die toevallig langs deze herberg van de liefde komt.
Ja, kan iedereen zijn. En dat is ook het mooie, denk ik. Daar kun je jezelf, als je wilt, in plaatsen. Dus zullen we er doorheen lopen?
Prima.
Kijken wat we tegenkomen.
We gaan mee op de weg, ja.
Precies,
in de herberg van dit gedicht.
Ja. Ja, we vinden Love als een verwelkomende waard of iemand van wie deze plek is. De eerste regel, love bade me welcome. Yet my soul drew back. Dus dan zien we eigenlijk vanaf het begin al dat de reiziger of de persoon naar wie deze uitnodiging uitgaat, al meteen een soort terughoudend is, een soort terugschrikt. Het woord yet is daar ook al heel sterk een signaal van.
Ja, de verwelkoming wordt beantwoord met een soort van schuchterheid.
Ja, precies. En dan verderop merken we dan ook waarom dat is. Namelijk, de spreker in de tweede regel zegt dat hij guilty of dust and sin is. Ofwel, hij draagt schuld met zich mee. Hij voelt zich schuldig omdat hij... Nou ja, het gaat over dust. Dus dat kan zijn gewoon ja, viezigheid. Hij is misschien niet... Hij komt van een reis of... de een of andere manier voelt zich niet waardig.
Ja, guilty of sin, schuldig aan de zonde, dat hoort bij elkaar.
Mm-hmm.
Maar guilty of dust, schuldig aan stof,
ja.
Vond ik niet logisch. Stof, dat kun je oplopen
ja.
als je onderweg bent. Maar het is gek om te zeggen dat je daar schuldig aan bent.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een beetje een bijzonder beeld. Het voelt ook als een soort verzameling van dingen waar hij al dan niet iets aan verantwoordelijkheid voor heeft. Waar het wel dus uiteindelijk zo is dat die hele, al die dingen bij elkaar, dus dust en sin, het zo maken dat hij die waardigheid om binnen te treden niet voelt, niet ervaart, niet denkt te hebben.
Ja.
En ja, als je het over dust hebt of stof, we kunnen als mensen ook vaak zeggen wij zijn maar stof of zeg maar, we zijn eigenlijk ja, nietig. Dus misschien bedoelt hij ook wel gewoon zijn gehele mens zijn, zijn hele... Hij heeft wel snel door dat degene die voor hem staat, liefde, dat niet zomaar is. Dat je daar niet zomaar bij kan horen of zo.
Nee, precies. Je zou zeggen, het is ook een Bijbels beeld eigenlijk. Je bent stof en tot stof zul je wederkeren uit Genesis.
Precies.
De stof staat dan voor menselijkheid. En waar hij schuldig aan is, dat is in eerste instantie dat hij gewoon als mens op een bepaalde manier tekortschiet. Of niet waardig genoeg is. En zonde is daar nog, dat maakt het intenser. Er zijn ook specifieke dingen die hij verkeerd heeft gedaan. Maar ook los daarvan, gewoon door het feit dat hij maar een mens is, is hij te weinig of hij voelt zich onwaardig om naar binnen te gaan.
Ja, ik denk dat een goede beschrijving is. In eerste instantie is er een soort reactie van alsof de spreker heeft gekeken, even zo de herberg binnen en meteen gedacht heeft, nee, dat is niks voor mij. Dat is niet, daar moet ik niet zijn. Maar dat... Zoals we zullen zien, laat liefde niet gebeuren. Het gaat over quick-eyed love in de volgende zin. Dus de liefde is scherp. Hij heeft het al gezien van, oh, dat gebeurt bij de spreker. En die is al op de terugtocht en wil zich al verwijderen.
En love zet een stap naar voren.
En love denkt, nou, dat ga ik niet laten gebeuren. Want de liefde heeft dus al gezien dat de spreker zo langzaam wordt of een beetje ja, twijfelachtig vanaf het begin. En wat liefde dan doet, is wel echt letterlijk de beweging maken. Dus in de vijfde regel gaat het over dat love drew nearer to me. Dus die komt fysiek dichterbij. Zodat de spreker ook eigenlijk niet de kans heeft om weg te lopen. Wat ik wel een heel mooi beeld vind, eigenlijk. Ja. Dat typeert de liefde ook wel, zoals we zullen zien, door dit hele gedicht. Er is een soort zachtheid, een vriendelijkheid, een compassie ook wel. Die liefde ook gebruikt om iedere keer dan dichterbij te komen.
Hij zet de stappen die nodig zijn.
Ja, precies. Ja. En dan komt ook de vraag. Er staat sweetly questioning. Dus dan komt dan de eerste interactie. Als in verbale interactie. Hm. En de vraag is if I lacked anything. Dus de liefde vraagt dan wat wij zouden zeggen. Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik je ergens mee van dienst zijn? In het Engels zou dat zijn what do you lack? Dat werd vroeger gezegd. Als je een taverne binnenkwam, dan was de waard degene die dat aan je vroeg. Bij wijze van... Introductie, welkom, wil je wat drinken, ongeveer.
Yeah.
Zodat er nu dus een gesprek begonnen is.
En die lek is dus eigenlijk ook een, dat sluit wel mooi aan bij dat hij zich op een bepaalde manier tekort voelt schieten.
Ja, dus ook dat, hè, quick-eyed love, heeft de liefde ook al gezien. Dat er iets is wat er omgaat in de ziel dan eigenlijk van de spreker.
Het is wel interessant om dan te horen dat what do you lack in de tijd van Herbert de normale aanspraak was.
Ja, klopt. En het deed mij ook denken aan de wat oudere versie van Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Ja.
En dat zit hier denk ik ook wel in verweven. En dat moet de spreker nog ontdekken. Dat er mij uiteindelijk niets ontbreekt. Of in ieder geval dat hij niet degene is die het daarin hoeft te voorzien.
Mm-hmm.
Dus het is bijna een soort retorische vraag van ontbreekt iets? Nou, eigenlijk niet, maar de spreker denkt nog van wel. Als we zullen zien.
Ja, of hij mag het aangeven. En dan, zoals in een herberg.
Ja.
En dan... Wat je niet hebt, dat wordt je gegeven.
Precies, ja. Ja, dus alweer een heel rijk beeld van alles in één. Het antwoord van de spreker vervolgens, wat hem dus ontbreekt, is a guest, een gast. Maar niet zomaar een gast die het waard is om daar te zijn in die herberg.
Dat is hij niet.
Ja, hij denkt, nou ja, dat dat er nog moet komen, dat hij dat dus niet is. Maar daar is het liefde het niet mee eens. Dus de volgende regel staat, love said, you shall be he. Ofwel, jij bent dat. Of jij ja. wordt dat wellicht, want ja. dat is een beetje dubbel hier, shall.
Ja, dat ga jij zijn.
Bij deze, ja. precies.
Of het is iets, puur het feit dat hij naar binnen gaat, zorgt ervoor dat hij wordt omgevormd ofzo. Of er worden dingen gegeven.
Een soort transformatie, ja. ja.
Dus dat kan allebei, zeg.
Ja, precies. Ja, en in die zin, dit is ook een van de soort van ambivalente dingen die je hier vindt. Maar hoe je het ook leest, er zit een vastberadenheid in aan de kant van liefde. Hm. Of de spreker het wordt of is, het is you. Dus het is wel de spreker.
Ja.
Hij is degene die daar die plaats in mag nemen. Dus hier begint eigenlijk ook een beetje de interactie die over en weer gaat, waarin de spreker dus vanaf het begin al het gevoel heeft van hier hoor ik eigenlijk niet, dit is niks voor mij. En dan ook als de liefde weer een beweging maakt, dus naar hem toe, wat ook fysiek steeds meer gebeurt, dat hij dan weer een beetje naar achter stapt bij wijze van en verbaal daar iets tegen inbrengt. Een soort reden geeft waarom dat niet klopt of waarom dat toch echt niet zou kunnen, zeg maar.
Hmm.
En dit is dan ook één van die dingen. Zodra de liefde hem heeft aangewezen, zegt hij, I, the unkind, ungrateful. Zo van, nee joh, ik kan, dat kan toch niet? Ik ben ondankbaar en unkind is...
Onvriendelijk.
Onvriendelijk, maar ook omdat het wat oudere betekenis heeft, iets als ongehoorzaam, ontrouw.
Hmm.
Al die dingen liggen daarin opgesloten. Hè? Dus je zou bij wijze van kunnen zeggen, het is het begin van een lijst die waarschijnlijk nog veel langer zou kunnen worden als het aan de spreker lag. Van eigenschappen die hij niet heeft om die gast te zijn.
Hmm.
Dat is de tegenwerping. En wat er daarna volgt, en ik ben wel benieuwd hoe dat op jou overkomt. Want dit is volgens mij een beetje zo'n moment dat er ook een soort toon te vinden is. De spreker zegt dus, ah, my dear, I cannot look on thee. Ik lees dat ook een beetje alsof die liefde haast een soort aandoenlijk vindt. Van, nee joh, gekkerd. Een soort van zo.
Oh, op die manier.
Alsof het zo van, het is heel lief bedoeld, maar dat kan natuurlijk niet. Dus een soort van, niet neerkijkend op de liefde, maar alsof het eigenlijk een beetje een soort, in het Engels zou je zeggen, silly. Een beetje een gek idee. Dat kan toch niet?
Oh nee, ik had het eigenlijk behoorlijk anders gelezen wel. Meer als, niet dat het een gek idee is, maar dat het wel het eerste moment is waarop die liefde aanspreekt met dier, met lieveling.
Ja.
Maar juist omdat de schroom eigenlijk daardoor nog erger wordt. Dus hij geeft aan dat hij van liefde houdt.
Mm-hmm. Yeah.
En juist daarom durft hij liefde eigenlijk ook niet in zijn gezicht aan te kijken.
Ja. Yeah.
En een van de dingen die mij opvielen toen ik dit gedicht voor de eerste keer las, was ook dat ze elkaar aanspreken met my dear. Dus later, straks in het derde couplet, dan is het liefde die hem my dear noemt, die de spreker my dear noemt.
Ja. Yeah. Alhoewel.
Maar ik vond dit ook wel een mooie... Ik had het zelf niet zo gelezen, maar dat kan ook, ja.
Ja, maar dat is ook het interessante eraan. Je stelt je een soort van iets voor bij hoe deze interactie zou gaan als je dit leest. En zeker als je het meerdere keren hebt gelezen.
Hm.
En dat hoeft dus inderdaad niet te overlappen met wat anderen dan erin lezen. Dus in mijn beleving is het echt de liefde die dus heel geduldig ook wel en vriendelijk soort van die stap maakt en die uitnodiging geeft en een beetje een soort probeert te trekken, maar wel op een hele subtiele manier.
Hm.
En de spreker daar eigenlijk staat van, nee joh, dat hoeft toch niet, nee joh. Eigenlijk wel zou willen, want inderdaad, zoals je zei, my dear, dat zeg je niet zomaar. Het is ergens alsof die tegen beter weten in toch een uiting doet van liefde in die woorden. Maar tegelijkertijd ook heel erg bijna een soort innerlijke strijd heeft van, ik voel dat, ik wil dat...
Aantrekken, afstoten.
Ja, ik wil dat daaraan toegeven. Maar alles in mij, dus ook vooral de rationele kant, geeft daar nog niet aan toe. Die is daar nog niet, zeg maar. Want er gaat nog een gesprek volgen natuurlijk. En hij geeft in ieder geval rationeel nog niet toe, pas aan het eind. Dus hij moet in die zin nog overtuigd worden, zou je kunnen zeggen. Dus ja, nee, maar dat is een interessante vraag. Van wat, hoe gaat dit nou? Wat voor gezichtsuitdrukking heeft hij daar bewijs van bij? En liefde natuurlijk ook.
Maar het wordt wel steeds erger, lijkt het, hè? Want in het begin zet hij alleen nog een stap terug. Maar nu is het zelfs zo dat op het moment dat de liefde op hem toestapt, dan durft hij niet eens recht in zijn gezicht aan te kijken. Hij kijkt ook naar buiten. Hij sluit zich eigenlijk op allerlei manieren af.
Ja, Ja, klopt. Hij zegt ook van, ik kan inderdaad niet, ik kan niet eens naar u kijken. Zeg maar, in die zin is de relatie tussen ons ook helemaal niet gelijk. Er is een soort hè, opkijken naar en ik ben het niet waard om... Nou, wat staat het in de Bijbel? Ik ben het niet waard om...
Ja, om zijn sandalen los te maken.
Ja, zo'n gevoel krijg je er ook wel bij.
Ik weet niet of je die bedoelt of die andere van de centurion. Van ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt.
Nou, zoiets inderdaad. Ja, is vergelijkbaar. Ja. Nou ja, en dan...
Dat is trouwens ook in de liturgie, hè?
Ja.
Dat er een moment is voor de communie. Dat gelovigen gezamenlijk zeggen. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek een woord en ik zal gezond worden.
Mooi. Ja. Ja. En dat is interessant, want we komen straks bij het eind, wat ook gaat over communie, avondmaal, hoe je het zou willen zeggen. Dat er even een moment is van realisatie van, er is echt een gigantisch verschil tussen de aanwezigheid waarin ik treed en mijzelf en alles wat zich in mij bevindt. En dat zie je hier dan ook vorm krijgen, zeg maar. Ja. Zullen we verder gaan?
Is goed. Ja. Als hij naar beneden kijkt, dan wordt zijn hand vastgepakt.
Ja. Klopt, dus je ziet je voor dat hij dan inderdaad zijn ogen afwendt en naar beneden en dan...
Zie je ook je handen in feite.
Ja, in principe wel. En liefde pakt dan die hand. Is nog altijd heel open en heel vriendelijk. Lacht erbij, dat staat er min of meer. En reageert dan met, maar wacht even, wie heeft die ogen gemaakt? Want we hadden het over, ik kan je niet aankijken, ik kan mijn ogen niet opslaan. Maar die ogen, wie kent die beter dan wie dan ook? Dat is ook eigenlijk een retorische vraag.
Ja. En dat betekent dus in feite ook dat als liefde jouw ogen heeft gemaakt, dan zijn jouw ogen ook gemaakt om liefde te kunnen aankijken.
Ja.
Als zij je daartoe uitnodigt.
Ja, zeker. Ja. Het zijn zijn ogen, maar ze zijn gemaakt door liefde. Dus wie anders dan liefde kan daar iets over zeggen? Kan zeggen dat het goed is om daarnaar te kijken of kan die toestemming geven? En op zich, wat we dan ook verder zien in het laatste deel eigenlijk, is dat de spreker erkent dat ook wel, zegt dan Truth Lord, dat klopt. Maar, tegenwerping, I have marred them. Ik heb ze verpest eigenlijk, een soort verknoeid. Dusdanig slecht ben ik ermee omgegaan dat ze niet meer zijn wat ze waren toen u ze maakte. En daarom verdien ik het wederom dus niet. Dus laat mij maar. Ik lees dat een beetje als, laat maar, het wordt niks. Ik geef op, let my shame go where it doth deserve. En waar dat is, is in ieder geval niet binnen. Dus hij staat daar nog altijd bij de deur. Mm-hmm. Zo van, ik zie het niet gebeuren.
En hij zegt, laat mij maar gaan.
Ja,
ik zoek wel wat anders op.
Precies, ja.
Ik kijk nog even verder.
Kijk nog even verder, laat maar. Ik denk niet dat ik die lege plek in kan nemen. Maar ja, daar gaat love of liefde dan weer op in. Dit is eigenlijk ook wel de laatste rationele reactie van de liefde. Daarna gaat hij niet meer echt discussie aan. Maar hij zegt nu dan nog, weet je dan niet, hè? Know you not who bore the blame. Weet je niet wie dan, hè, die schuld waar je het over hebt, wat je voelt, want dat heeft liefde gezien, wie dat gedragen heeft, wie daar mee afgerekend heeft. En dat is weer eigenlijk min of meer een retorische vraag.
Er wordt in ieder geval geen antwoord op gegeven.
Nee, het is eigenlijk, de liefde stelt hem iedere keer die vragen die ook iets raken van een waarheid die waarschijnlijk de spreker ook wel aanvoelt en misschien ook wel kan bedenken, maar niet in ieder geval gevoelsmatig daar kan komen om dat dan ook te accepteren ofzo. Er zit een soort twijfel of een soort tegenwerping of wat dan ook, zit er gewoon iedere keer nog in de weg, waardoor het antwoord ook weer is, u heeft de schuld gedragen, want dat is een beetje een implicatie. Maar laat mij dan een bediende zijn.
Maar dat zegt liefde, toch? Liefde biedt aan om de spreker te dienen.
Oké, ik lees dat als de spreker die dat zegt. Omdat op een gegeven moment hier dus, loopt het ook steeds meer in elkaar over. Dus het is eerst aan het begin duidelijker van dit zegt liefde, dit zegt de spreker. Want in die zin, ik snap al dat je dat zegt, want de liefde is ook degene die dient uiteindelijk. Dus het gaat over serving. Ik heb het eigenlijk altijd gelezen als dat de liefde zegt, ik heb de schuld gedragen, it's fine, zeg maar, je kan gewoon naar binnen gaan, het is goed. En dat de laatste tegenwerping is van, maar dan dien ik wel. Dan ga ik niet zitten, dan ben ik niet de gast, maar dan serveer ik het eten, laat ik het zo zeggen.
En dat zou betekenen dat my dear in beide gevallen eigenlijk door de spreker wordt gezegd.
Ja, klopt. Tenminste, dat... Prima als je natuurlijk een andere interpretatie hebt. Maar als, ja, dat is hoe ik het gelezen heb. Want dan is ook het laatste, namelijk you must sit down, says love, and taste my meat. Dus ga gewoon zitten. Ga zitten en ga eten. Dat is dan een tegenwerping tegen die laatste poging van de spreker om nog soort van iets zelf te doen. Want daar gaat het eigenlijk over, hè? Kan ik nog wat doen? Kan ik iets van mezelf geven? Hè, want ik wil eigenlijk niet gewoon iets zomaar aannemen. Dat lukt gewoon niet op de een of andere manier. Totdat love zegt, bijna een soort uit frustratie of zo. Van, oké, fine. Nu ga je gewoon zitten. Ga gewoon zitten en ga gewoon eten. Je gaat niet bedienen, je gaat niet al die dingen die je wil doen. Dat is niet aan de orde. Ik ga dat voor je doen. Ik heb dat voor je gedaan. Het staat klaar, in principe. Het is bijna een soort van, klaar, genoeg, discussie is over. Nu is het tijd om binnen te komen.
Hmm.
Met dus de grote finale, dat hij dus zegt, oké, so I did, says and eat. Dus toen ben ik gaan zitten en gaan eten.
Ja, precies. Ja, zoals je het vertelt, kan ik er inderdaad ook wel in komen. Ik denk dat ik een beetje op het verkeerde been werd gezet door het feit dat in het evangelie staat ook ergens. De Heer zal zijn dienstknechten bedienen als hij laat terugkomt.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk natuurlijk een heel absurd idee is.
Ja.
De Heer stelt zich op als bediende.
Ja. Nee, dat klopt. En ik denk dat dat ook waar is. Want het eten waar het hier over gaat, dat is niet door hem klaargemaakt. Dat stond daar al. Dus dat is de Heer of de waard of nou ja, liefde die voorziet daarin.
Ja.
Maar het klopt. En ik denk dat wat er dus gebeurt, dat je dus op het verkeerde been wordt gezet, dat is bewust. En aan het eind wordt het een soort...
Het loopt door elkaar heen.
Loopt het door elkaar heen, worden die twee dingen één. En dat is ook wel... Nou ja, communie heeft ook alles daarmee te maken. Dat je deelt in iets, in de maaltijd... En want het gaat over taste my meat. Nou ja, in het Nederlands is dat best wel mooi. Want we hebben vlees is... Zoals je weet zijn dat twee verschillende dingen. Je hebt gewoon een stuk vlees. Maar ook het menselijke vlees. En dat is ook precies wat hier bedoeld wordt, denk ik. Hij gaat naar de maaltijd. Krijgt waarschijnlijk een stukje vlees te eten. Maar het gaat ook over deelnemen aan liefde. Dus aan het lichaam van Christus. Dus ja, zijn vlees.
Ja.
En de spreker geeft zich dan dus over. Eindelijk.
Het heeft een tijd geduurd, maar hij is binnen.
Ja, klopt. Ja, dus dat is een beetje wat je hier ziet gebeuren. En je kan je ook wel voorstellen dat deze strijd waar hij doorheen moet... Dat is denk ik ook wel iets wat kan raken aan echt je eigen beleving. Van ergens weet je wel dat liefde die uitnodiging uit laat gaan... en dat alles geregeld is. Dat wordt bij het avondmaal in ieder geval ook gezegd. Van alles is gereed. Hè, dus kom maar gewoon binnen. Ga maar gewoon zitten. En toch... Omdat je stof, hè, mens bent, kan dat zo ook in de weg zitten. En er zijn ook heel veel mensen, nou ja, genoeg gesprekken over mensen gehad waar dat dus ook op lijkt. Wat natuurlijk tegelijkertijd begrijpelijk en jammer is. Omdat liefde zo graag gewoon wil dat je gaat zitten.
Dus ja, je zou kunnen zeggen dat dit ook een poging is van Herbert de priester. Om mensen te verleiden wellicht om deel te nemen aan de communie.
Ja, om dus te doen wat de spreker uiteindelijk ook doet. Omdat, ja, hij hoeft niet zelf te brengen. Omdat liefde niets liever wil dan, hè, vanaf het begin al, dat welkom, dat blijft al de hele gericht doorstaan. Ja. Dat is waar liefde mee kwam en waar die ook mee eindigt. Ja, en die uitnodiging staat ook voor ons. En dat vind ik heel mooi. Dat raakt me wel echt.
En die blijft op een heel vriendelijke manier eigenlijk telkens worden herhaald.
Ja.
En zelfs die laatste zin van you must sit down... Ja, je kunt het lezen als frustratie, maar het is ook gewoon een soort van daadkracht, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ik hak nu bij wijze van die knoop door en het is goed, ga maar zitten.
Ja.
Niet met een soort boosheid of iets dergelijks, maar gewoon vanuit die liefde. Omdat liefde is, hè, liefde is liefde, God is liefde. Die uitnodiging is er gewoon en liefde wil niks liever dan dat je dat gewoon gaat doen. Je kan het op verschillende manieren lezen, inderdaad. Gezien het hele gesprek wat eraan vooraf is gegaan, kun je ook voorstellen dat liefde ook zoiets heeft van, nou is het wel klaar, zeg maar. Maar ik denk dat het consistent is in ieder geval met de eerdere houding die liefde heeft, namelijk geduldig en vol compassie. Ja.
Dankjewel voor
jij ook?
Te verdiepen in het gedicht. Straks volg nog één keer het hele gedicht, om het opnieuw te kunnen horen. Met de gedachten die tijdens het luisteren zijn opgekomen.
Love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin. But quick-eyed love, observing me grow slack, from my first entrance in drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything.
A guest, I answered, worthy to be here. Love said, you shall be he. I, the unkind, ungrateful, ah, my dear, I cannot look on thee. Love took my hand and smiling did reply, who made the eyes but I? Truth, Lord, but I have marred them. Let my shame go where it doth deserve. And know you not, says Love, who bore the blame? My dear, then I will serve. You must sit down, says Love, and taste my meat. So I did sit and eat.
Dit was Love 3 van George Herbert. Bedankt voor het luisteren.